Goedemorgen. Ik heb begrepen dat deze sessie tot 11:30 duurt. Dus ik heb nog 1 minuut. I bless you all. Het is een oprechte eer om jullie hier te mogen ontvangen als leiders van Vineyard Benelux. Gasten uit Schotland in ons midden te hebben. Dankjewel, thanks for being here with us. En ja, je bent op een plek wat voor ons gewoon een wonder is, hoe God werkt. En daar kom ik straks nog wel op terug. Maar ik heb echt afgelopen week zitten zoeken van, Heer, wat wilt u nou dat ik deel? Ik preek al heel lang, dus preken is in bepaald opzicht niet moeilijk voor mij. Maar het juist wordt op het juiste moment, dat is de uitdaging. En daarom dat ik tot gisteravond niet wist wat ik hier zou doen. En ik heb uiteindelijk een heel eenvoudig woord voor jullie. Maar waarvan ik denk dat God er iets mee wil planten in jullie harten. Iets wakker wil maken. En misschien ook wel iets wil overbrengen wat God met ons gedaan heeft voor jullie. Dus ik voel me een klein jongetje die mag delen hoe het is om een hele goede vader te hebben. Die echt zo goed is. Ik bedoel, dit gebouw is prachtig. Het is één groot wonder. En aan de andere kant, God is niet bezig met bakstenen en staal. Het gaat God altijd om mensen. Dus wat hier staat, is puur een profetie van Gods belofte voor dit land. Wat God wil gaan doen. We moeten ons niet verkijken op wat hier staat. We moeten blijven kijken wat God doet. En blijkbaar, als God zulke mooie wonderen doet, zijn er prachtige plannen voor heel veel mensen. En dus ben ik een man van geloof. Ik geloof in wat God wil gaan doen. En is dit prachtig om te beleven, maar de uiteindelijke vervulling is mensen die hun leven toewijden aan koning Jezus en hun leven en families veranderen en gezinnen gezond worden en dorpen in vuur en vlam komen van koning Jezus. En welke kleur die kerk ook heeft, hoe dat er ook uitziet, als Jezus maar op het troon zit en de kracht van de Heilige Geest werkt, dan is het hemel op aarde. En wordt de Vader geëerd en daar leven we voor. Ja, er is er één die het er mee eens is. Dank je. I'm going to speak in English. They react more. Laat ik beginnen met een stukje te lezen uit de Bijbel, van ik denk dat ik iets mag delen met jullie. Genesis 26. Voor degenen die me trouwens niet kennen, ik ben dus officieel directeur van Remission. Ik mag leiding geven aan een prachtige bediening. Maar vooral, ik ben trots op een prachtig team wat heel veel mag doen voor de koning Jezus. Genesis 26 vanaf vers 18. De waterputten die in de tijd van vader Abraham waren gegraven, ik lees trouwens NBV, en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaac weer open. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vaders had gegeven. Ook Isaacs knechten gingen in het dal aan het graven en ze troffen een bron met helder water aan. Maar de herders van Gerar maakten ruzie met Isaacs herder. Dat water is van ons, zeiden ze. Omdat hij daarover oneenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Esek, wat betekent oneenigheid. Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie. Hij noemde hem daarom Sitna, wat betekent vijandschap. Daarna trok hij verder en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen oneenigheid. Hij noemde die Regobot of Rehobot. Want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen we ons uitbreiden. De putten van Abraham. Ik ben opgegroeid in België. Ik ben een zoon van Nederlandse zendelingen. Dat betekent dat ik dus Nederlands gezin opgroeide en naar Vlaamse scholen ging. Dus voor de Vlamingen, ik spreek vloeiend Vlaams. Wie komt er uit België? Ah, ik kan mijn preek in het Vlaams doen. Ja, daar zijn 10 mensen blij mee, dat is leuk, ja. Opgegroeid in België, in een gezendelingengezin. Uiteindelijk riep God ons vanuit België op een heel bijzondere manier helemaal naar Friesland. Dan moet je echt wel een woord van God krijgen, hoor. Omdat, nee, maar zijn er Friesen in de zaal? I love you. Ik heb er 8 jaar gewoond. Chill. Nee, hallo, wie wilde van jullie naar België nu? Gewoon, hè? Dus dan moet je wel een woord van God hebben om dat te doen. En toen kwam ik in Friesland. Ik werd jeugdwerker in een hele grote kerk. Baptistengemeente Bethel in Drachten. En ik werd 's morgens voorgesteld in de tienerdienst. En we hadden twee diensten. Eerste dienst 80 tieners, de tweede 120. En daar werd ik voorgesteld als de nieuwe jeugdwerker uit België. En ik dacht, ik heb maar één kans. Ik heb maar één kans om dit te doen. Ik liep het podium, niemand kende me. God had Karen, mijn vrouw en ik en onze twee dochters zomaar naar Friesland verhuisd. Na een heel ingewikkeld jaar. En ik kom het podium op en je moet zeggen, in Friesland, 80 tieners. En ik begon, goedemorgen allemaal, ik ben de nieuwe jeugdwerker uit België. En ik dacht, ik heb één kans, dit moet ik gewoon even volhouden. Ik zeg, ja, sorry, ik preek in het Vlaams, ik lees met een Bijbel in het Vlaams. Ja, je moet het ermee doen, ik ben een Vlaming. En die tieners die kropen echt van, wie heeft die selectiecommissie gedaan? Waar komt die kerel vandaan? En ik denk, ja, ik heb één kans, ik moet nu volhouden. Dus ik, ja, sorry, ik doe mijn best, maar het is in het Vlaams. Dus ik hoop dat je mij gaat leren verstaan. En je zag bijna tieners bidden van, heer, verlos ons van de boze, zoiets, hè. Echt van, en na 2 minuten denk ik, nu is het goed, hè. Ik zeg, hallo, ik spreek gewoon Nederlands. Nou, gewoon gejuich, halleluja, die tieners, prijs de heer, we zijn verlost. Ik was meteen geliefd. En zo begonnen we vanuit meer dan 30 jaar, geboren en getogen in België, ineens naar Friesland. Daar hebben we 8 jaar gewoond. En nu sinds 10 jaar wonen we hier in Veenendaal. En God heeft ons echt mogen trainen vanuit België, kleine kerken, tieners hier. Ik deed vooral wel met tieners, met kinderen, deed mijn vrouw. Koren, cd's maken, kampen leiden en dan een keer naar die enorm grote kerk. cd's maken. Mooi, hè? Vlaamse cd's, ja. Sommigen kennen ze. En uiteindelijk naar een grote kerk, daar 5 jaar gewerkt en toen een droom gekregen. Heer, het is niet de bedoeling dat 1 kerk 10 keer zo groot wordt. Dat mag. Maar een land verandert doordat al die kerken in vuur en vlam komen. En dus ontstond er een droom voor het koninkrijk van God, de volle breedte van de kerk. Maar terug naar het begin. In mijn tienertijd, in mijn jonge jeugdtijd, luisterde ik heel veel aanbiddingsmuziek. En er waren 2 groepen muziek waar ik naar luisterde. 1 was Hosanna Music. Dat was de grote, de cassettejes van Hosanna Music. Elke maand kwam er een nieuw aanbiddingscassetje uit. Ja, mooi, hè? En de andere waren de Vineyard muziek. Brian Dirksen was my hero. Al jaren. Brian Dirksen, ik heb een paar keer ontmoet, met hem gepraat. En oh, dat was gewoon. En uiteindelijk voelde ik me daar zo thuis bij. Uiteindelijk, ik zei het nog tegen Menno niet lang geleden, eigenlijk in mijn hart ben ik Vineyard. En dat, ik ben helemaal niet verbonden met je netwerk, maar de wijze van leven met Jezus, ruimte geven voor de Heilige Geest, maar ook reëel zijn over wat wel en niet gebeurt, een balans en gezondheid en theologie, zonder in te leveren op de verwachting wat God kan doen, dat is wat in mijn hart leeft. Dus aandacht geven aan wat niet gebeurt, liefdevol zijn, het ook benoemen, ook niet bang zijn om het te benoemen, en tegelijk nooit inleveren op het onvoorstelbare wat God kan doen. En die balans. Vroeger was ik daar wat bang voor. En dacht ik, ja, maar je moet wel geloof preken. Je moet geloof prediken. En ik preek nog steeds geloof. Alleen ik heb mogen leren dat, als je ook eerlijk bent over wat er niet gebeurt, eigenlijk het vertrouwen van mensen in je alleen maar toeneemt en in ruimte komt voor meer geloof. Dus we hebben zo'n mooie weg mogen afleggen. Cassettejes van Vineyard. En dus de verhalen over, alhoewel ik in België woonde, John Wimber, dat was gewoon een soort van, ja, paus of zo in mijn hoofd. Zo, hè? Dat is de man. Dus daar hoorde je verhalen over de Kamerconferenties in Nederland. En wie daar kwam. En allemaal. En ergens heeft dat altijd veel met me gedaan, die geschiedenis. En ben ik dus heel dankbaar. Vind ik het oprecht en enorm voorrecht dat ik vandaag hier mag staan voor jullie. Ik ben maar een klein jongetje uit België. Uit een dorp wat niet meer bestaat. Ja, oh, kom maar. Ja. Ik kwam er echt niet voor jullie. Jullie zijn hier voor mij. Dus dankjewel. Het stuk wat ik las, gisteravond begon, denk ik, Gods geest te spreken. En vanmorgen heb ik een aantal dingen opgeschreven die ik denk mag delen. De waterputten van Abraham waren dichtgegooid door de Filistijnen. De waterputten van de vader waren dichtgegooid en de zoon moest ze opnieuw openmaken. Waardoor waren die waterputten dichtgegooid door de Filistijnen. Die hadden er aarde, of als je letterlijk vertelt, stof ingegooid, Adama. Ze hadden er aarde ingegooid, stof. En daarmee was het allemaal dicht en het water stroomde niet meer. Ik ben opgegroeid in een gezin van zendelingen, dat zei ik al. En mijn vader had een bediening rondom genezing, wereldwijd. Reisde de hele wereld over. Voor campagnes soms met 100 mensen en soms met 600.000 mensen. Campagnes soms van een week en soms van 6 weken achter elkaar. Elke avond samenkomst. Vooral in Engeland. In Birmingham. In echt campagnes. En op de muren in ons huis hingen de foto's van Mary Mills, die MS had en zomaar in een paar seconden uit een rolstoel kwam. Van Mary O'Neill, die blind en doof was en in één moment genezen wordt. En de foto's hingen daar en daar groeide ik me op. En wonderen, reizen. Mijn vader had een bijbelschool, mijn ouders hadden een bijbelschool in huis en stichtte gemeentes in Vlaanderen. En dat is de achtergrond waar ik uitkom. En dat heeft veel met me gedaan en toch is er ook in die jaren ook zijn er dingen misgegaan. Met mijn ouders, in die kerken. En dus zijn die bronnen in mijn leven wel verstopt geraakt. Op een moment moest ik mijn eigen weg zoeken. Denk, hoe doe ik dit? En gelukkig heeft God daar iets in gedaan. Want eerst dacht ik, ik wil ook met genezing. Dat was eigenlijk al gepland in mijn leven. Maar hoe doe je dat dan? En eerst denk je altijd, ik moet kopiëren wat ik gezien heb. Hè? Nou, hoe bad mijn vader voor genezing? Dit is echt fantastisch. Dan had hij een woord van kennis. Dan had hij een openbaring van God. Soms voelde hij het fysiek. En dan zei hij, oh, ik voel pijn aan mijn nek. Ik denk dat er iemand is. Oh, het voelt zo. Als je dit beweegt, dan kon hij het helemaal omschrijven. Ik denk dat het een vrouw is die het voelt. En dan kwam er vaak een vrouw naar voren die precies dat. En dan stond hij ervoor. En dan zei hij, als u dit doet, dat. Ja, ja, ja. En het was helemaal, de match was er helemaal met de openbaring. En wat hij dan deed, dan nam hij 5 of 10 stappen achteruit. En dan zei hij, bent u klaar voor een wonder? Het komt naar u toe, hoor. Het komt naar u toe. En dan ging hij met grote stappen. Oh, ja, en dan pakte hij die mens vast. En bad hij met vol vuur. En daarna vroeg hij, heeft u iets ervaren? Ik verwachtte altijd dat die vrouw een keer zegt, ja, ik had mijn ogen dicht. Toen kwam er een enge man op me af en die pakte me beet. Zoiets, hè. Maar het gekke is, toen ik begon met bidden, de eerste wat ik deed was gewoon op 10 meter afstand. Dus ik kon overtuigen, ik moet afstand nemen, nu komt het naar u toe. En op een moment dacht ik, wat ben ik aan het doen? Maar ergens was er dat verlangen wat er was, dat wil ik ook. Die putten, dat water moet gaan stromen. En ik heb ook tegen dingen aan moeten lopen om opruiming te houden. Om dingen op te ruimen in die putten, zodat er voor mij dat oordeel, dat wat er allemaal was, dat het weg was. Ik heb een paar boeken meegenomen. Waarom? Omdat ik iets wil zeggen over deze boeken. Als je ze wil hebben, haal ze uit de kast, neem ze lekker mee. Ik bedoel, het gaat ons niet om ze te verkopen. Het gaat ons om te geven wat God ons gegeven heeft. En dit boek, Groei in Geestkracht, gaat over groei en autoriteit in je leven. Hoe de kracht van God toeneemt in je hart, in je leven. En de kernzin is eigenlijk dit. Het gebed wat ik iedereen leer in onze teams. Heer, laat mijn karakter zo snel groeien dat ik de kracht kan dragen die u me wil geven. Want kracht komt in een seconde. Als God het geeft, is het er. Een download uit de hemel kan zomaar komen. Maar karakter is vrucht. En vrucht kost heel veel tijd. Dus investeer in de vrucht, zodat God je meer kracht kan toevertrouwen. Want kracht zonder karakter is een schande voor het koninkrijk. Het beschadigt en het verwoest. Maar vrucht, dus investeer in je karakter. Dus die weg, de dingen opruimen, ook in mijn leven opruimen. Ik ging naar Brazilië toe, 2017. Ik wilde leren van een van mijn helden, Randy Clark. Dus ik ging mee naar Brazilië. En ik kwam in een samenkomst en ik ga hier voor de kracht. En Heer, meer wonderen, meer genezing. En het was een fantastische tijd. Ik maakte wonderen mee en ik was op mijn knieën aan het bidden. Ik zei, Heer, raak me aan, geef me meer kracht. En ik ben daar, terwijl ik op mijn knieën ben, zeg God, je moet eerst vergeving vragen aan de baptistengemeentes. Nou, misschien zegt jou dat niks, maar mij zei het wel iets. Ik had 5 jaar gewerkt in de baptistengemeente. Met heel veel plezier. Heel veel geleerd. En ook ontdekt dat ze heel goed zijn in draaiboeken maken. Voor samenkomst. En het irriteerde me zo dat iedere keer, omdat ik in de baptistengemeente zat, sprak ik vooral in de baptistengemeente. Dat ik zeg, Heer, het is zo vastgezet dat er geen ruimte is. En eigenlijk in mijn hart besloot ik, de baptisten zijn kansloos. Die gaan het niet meemaken. En dat heb ik nooit uitgesproken. Maar in mijn hart groeit het dan. En als je God gaat ontmoeten, gaat hij je hart onderzoeken. Dus daar op mijn knieën, zegt God, dan ga je eerst vergeving vragen aan de baptistengemeente. Want jij wil meer kracht, maar eerst moet je hart. Eerst karakter, dan komt de kracht. En ik kwam terug uit die reis. En zonder dat ik het wist, had God het voorbereid. God had het voorbereid dat de eerste zondag dat ik terugkwam uit Brazilië, helemaal on fire van alle wonderen, dat ik sprak in de baptistengemeente in Emmen. En de zondige nasprak in de baptistengemeente in Leeuwarden. Het was gewoon door God gearrangeerd. En het was zelfs zo gearrangeerd dat die twee voorgangers mij gemaild hadden terwijl ik op reis was. Als je komt spreken, wil je spreken over genezing. Het waren de eerste twee voorgangers die mij gevraagd hebben op zondagmorgen te spreken over genezing. En een genezingsdienst te houden, gewoon in hun kerk. Oh, ik heb heel veel genezingsdiensten gehouden. Maar het waren de eerste twee voorgangers die zeiden, hier is mijn kerk, doe maar. En dat was al de eerste dat God zei, jij dacht dat het daar niet kan? Ik zal het je laten zien. Terwijl ik dus dat God al lang gepland had. En ik kwam daar in Emmen met Jan Storvol en zijn vrouw en het team. We zijn aan het bidden. En God zegt, en nu vraag je vergeving. En in die bid stond voor de dienst, zet ik een stap naar voren. Ik zeg, ik kan niet anders dan eerst vergeving vragen voordat ik ga preken. En natuurlijk gaven ze me vergeving. En ik voelde zoveel ruimte. En dat was de zondagmorgen dat de eerste persoon werd genezen van de ziekte van Lyme in mijn bediening. Een vrouw die gewoon geen geluid, geen kleuren, geen beweging. Alles deed pijn in het lichaam. Haar gehoor werkte niet meer. Overal pijn in het lichaam. En gewoon terwijl ik aan het preken ben, wordt ze door God soeverein genezen. Heer, laat mijn karakter zo snel groeien dat ik de kracht kan dragen die u me wil geven. De week daarna sprak ik in Leeuwarden. Ik denk, nou, nu ben ik er wel vanaf. Hè? Ik heb het gedaan. Ik heb geen vraag. Sta ik op het podium. Ben ik aan het preken? Zeg God, stop met preken. Vraag nu vergeving aan de hele gemeente. Ik denk, nou, hier, dat kan toch ook achteraf? Kan het niet online? Dat bedacht ik toen nog niet. Maar later dacht ik, dat zou ook gekund. Hè? Maar gewoon midden in de preek. Zeg, ik moet even stoppen. Ik moet iets doen. En ik heb vergeving gevraagd. Die dag gebeurde er zoveel wonderen in die kerk. Omdat eigenlijk, als je het stof en de troep eruit haalt, die demonie, de Filistijnen is de vijand van Israël. Ze vechten met allerlei volken, maar het volk waar ze het meest mee vechten is de Filistijnen. Het is waar we het meest, weer een inval, weer iets. En ze willen die putten verstoppen waar jullie, waar ik vandaan kom. En soms moet je de troep eruit halen, zodat het water weer gaat stromen. En weet je, ik hou van baptistengemeente. Het was zelfs zo, we zijn in Brazilië geweest, we hadden 4 conferenties van meerdere dagen. Achter elkaar gingen we met een heel team van de een en de ander. En 3 van de 4 conferenties waren in baptistengemeentes. En man, heb ik daar vuur gezien? Ik dacht, nou, hier gebeurt het. Oh, weet je, God heeft zoveel gedaan in dat hart, dat van me, zodat ik opnieuw naar die putten kan kijken. En dan kijk ik terug in mijn leven en denk, wat zijn nou de waterputten van mijn vader? Voor mij zijn dat, als ik ga bidden en ik ga wandelen in het bos, zal ik bijna altijd met mijn voeten in de bladeren of in het zand 4 vakjes steken. En dat is me heel dierbaar dit. Dan teken ik 4 waterputten. Omdat mijn vader massa's bereikte, grote wonderen, uitstorting van de Heilige Geest, internationale bediening. En die 4 woorden, iedere keer teken ik het weer. En Heer, u gaat al die putten openen. Of het nou voor mij is of voor de mensen om me heen. Maar u gaat ze openen. En gaan massa's Jezus leren kennen. U gaat zulke grote wonderen doen dat het scheppende creative miracles worden. Die zo overweldigend zijn. Iedereen, de uitstorting van uw geest gaat zo krachtig worden. En het gaat de hele wereld over. En elke keer, vanmorgen ben ik wezen wandelen, heb ik mijn 4 putten weer getekend. Waarom? Omdat ik gewoon zeg, God zegt, u gaat alles opruimen in mij, in ons, in uw kerk, zodat het water weer gaat stromen. En eigenlijk denk ik dat God tegen jullie wil zeggen, jullie putten, de putten van Vineyard, als ik het zo mag zeggen, als bezoeker bij jullie, als vriend van jullie, God wil die putten zo openmaken dat het water wat stroomde nog krachtiger zal stromen als daarvoor. Alleen moet je het niet altijd op de manier doen zoals het je geleerd is. Voelt u iets? Ervaart u iets? Lach ik, man. Die putten overgaven, het is een lange weg. Maar uiteindelijk zijn we ook blij met onze geschiedenis. In het begin, als ik ergens ging spreken als jonge prediker, dan hoorde ik wel eens achter mij, oh, broeder Korenstra. En dan draaide ik me om, is mijn vader hier, dacht ik. Maar ze bedoelde mij. Maar dat was zo'n aversie van, ja, maar ik wil niet de zoon van zijn, ik wil ik zijn. Alleen, soms ben je zo op zoek naar identiteit dat je vergeet wat je wel mee moet nemen. Want hij noemde al die putten, gaf er weer de naam zoals zijn vader het genoemd had. Dus ja, een nieuwe generatie, een nieuwe tijd. En God heeft plannen voor jullie vandaag, voor deze tijd. En ga zien wat God gedaan heeft in jullie beweging, in bediening. Wat God opnieuw wil openen en ontdek hoe God het vandaag wil toepassen. hoe God vandaag het wil laten bewegen. En dan graaft hij en die putten gaan open. En dan staat er dat hij daarna nog nieuwe putten opengraaft. Nieuwe putten, extra putten. En daar is best gedoe onder. Hè? Want ik zei het al, de eerste is Esek, dat is ruzie. De tweede is Sitna, vijandschap. En de derde, Rehoboth, is ruimte. Het kost ook moeite om weer nieuwe dingen toe te voegen. Maar God wil in deze tijd nieuwe dingen toevoegen. Ook aan de bediening van Wingerd. Met respect voor wat geweest is. Openmaken wat God gegeven heeft. Ontdekken hoe dat in deze tijd vorm mag krijgen. En beseffen, God wil dingen toevoegen. Ook genezing is onderdeel van de bediening van Remission. En kracht en zo. Maar God heeft zoveel mooie dingen toegevoegd. De boodschap van het koninkrijk heeft mijn leven op zijn kop gezet. Mijn team zegt altijd, maar als jij gaat preken over het koninkrijk, lijkt het of de hemel open gaat. Dat is iets wat ons gegeven is. Maar ook het onderwerp discipelschap, leiderschap, doorbraken in financiën. God doet zulke mooie nieuwe dingen die ik niet meegekregen in mijn jeugd. Kijk, mijn ouders waren zendelingen, leefden van giften. Ze hebben nooit geklaagd. Maar ik moest kleding dragen uit de zendingszak. Ja, sommigen hebben daar ook levendige herinneringen aan misschien, maar de zendingszak. Dat was dan een zak of zakken met kleding. Die werd naar ons toegestuurd. Mijn ouders wisten van wie, maar uit Nederland. En dat waren dan gebruikte kleding van een gezin die dacht, nou, dat kan nog wel naar die zendelingen in België. Ja, en dus omdat mijn ouders in die tijd weinig geld hadden, ging de zak open, werd gekeken bij wie past wat. Dus en de maat klopte niet altijd, de mode al helemaal niet. En het was ook nog niet hetgeen wat je zelf leuk vond. En daarmee ging ik trots naar school. En je was al Nederlander en je was al niet katholiek en je had rare kleding aan, dus het was helemaal raar. Bedankt voor het uitlachen, maar het maakt niet uit hoor, het maakt niet uit. En aan de ene kant maakte dat onbewust, mijn ouders hebben het nooit zo gezegd, maar dat ik altijd een mindset heb gehad, dat als je fulltime van giften afhankelijk bent, heb je net genoeg of net te weinig en God vult het net aan en dat wonder maakt het bijzonder. Ik noem het nu zendelingen denken. Is het fout? Nee. Alleen, we hebben 11 jaar zo geleefd in België. Toen we van de Bijbelschool kwamen en ik trouwde met mijn vrouw, 11 jaar zo van giften geleefd. En van de 11 jaar hebben we 10 jaar in het rood gestaan. En heeft God wonder gedaan? Altijd. Altijd. We hebben tassen met eten voor de deur gehad, enveloppen met geld door de brieven. En God heeft gezorgd. Maar het was zo hard werken om het vol te houden. En toen ging God spreken tot me en deed iets met me. Dat hij zei, en toen we ook begonnen met Remission, zei ik tegen God, ik wil nooit meer zo. Want al mijn energie, al mijn zorgen gaat, halen we het wel. En ja, u doet een wonder. En ik verheug me, als ik terugkijk, voorziet u altijd. Maar ik wil vooruitkijken naar een God die meer dan genoeg is. En die put zullen we erbij graven. En dat kost wat moeite, want dan krijg ik kritiek op en moeite. Maar uiteindelijk is God het gaan doen. Sinds Roy Mission 13 jaar is, hebben we nog geen dag in het rood gestaan. En de bediening is van 2 mensen, Karen, mijn vrouw en ik, in een schuurtje bij ons thuis, gegroeid nadat we bijna 20 mensen in dienst hebben. Is dat we tussen de 300 en 500 vaste vrijwilligers hebben. Die betrokken zijn bij allemaal events. En we zo'n zegen mogen zijn voor de kerk in Nederland. En het is zelfs zo dat dit gebouw. Het gebouw, eigenlijk het originele gebouw, 2019, gaf God het ons. Hij gaf het ons. Hoe deed hij het? Oh, hij stuurde me wel naar mensen toe en ik moest enorme bedragen vragen. Het was via een profetie zomaar die God me gaf of God sprak tot me. In Afghanistan zei God, in oktober 2018 geef ik je een gebouw als jij de mensen vraagt die ik je aanwijs. Ik denk, we hebben helemaal geen gebouw nodig. Want we zaten in een klein kantoortje in Veendaal. Mensen vragen die je aanwijst. Ik denk, hoe doet u dat? Nou, het is een lang verhaal. Ik ga er ooit nog een boek over schrijven. God stuurde me naar een kaartje, ook naar iemand van een kaartje wat ik ooit gekregen had van een huwelijk. Het was een huwelijk en er was een ondernemer. Hij zei, Martin, hier is mijn kaartje. Als je me nodig hebt, bel je me maar. Ja, het eerste waar je dan denkt, zal ik bellen voor geld? Nee, doen we niet. Dat kan natuurlijk allemaal niet. Dus hoe doe je dit dan? Maar toen ik die opdracht kwam ook dat kaartje in herinnering. Ik denk, ik moet naar die man toe. Ik denk, hoe doe ik dat? Dus ik die man een mail gestuurd. Denk, ja, hoe moet ik daar naartoe? En we hadden uiteindelijk dit gebouw op het oog. 1,4 miljoen. Het oude gedeelte, om zo maar te zeggen. En ik naar die man toe. En hij zegt, wat is je vraag eigenlijk? Ik zeg, ja. Ik heb een boekje van een gebouw van 1,4 miljoen. En ik denk dat ik jou een ton moet vragen. Ik weet nog dat ik 's morgens tegen mijn vrouw zei. En dat is wat God gedaan heeft, karakter en kracht. Hè? Is dat ik zei, Karin, dit is een van de spannendste dagen uit mijn leven. Ik zou 2 mensen op 1 dag een ton gaan vragen. Omdat ik dacht dat God het vroeg. Ik zei, Karin, wij spreken met elkaar af. Als ik vanavond thuis kom, gaan we een feestje vieren. Waarom? Niet omdat het geld gegeven is. Maar omdat we gedaan hebben wat God van ons vroeg. Want gehoorzaamheid is belangrijker dan succes. Can I hear an amen? Gelijkenis van talenten is niet, wauw, wat ben jij succesvol geweest. Nee, je hebt gedaan wat ik van je vroeg. Wat gehoorzaamheid. Gewoon, wij zitten zo in deze wereld op resultaat. Maar het koninkrijk gaat om gewoon, ik wil koning Jezus dienen. Weet je, God gaf zijn zoon aan deze wereld. De bekendste tekst uit de hele Bijbel, Johannes 3, vers 16. Niet om succesvol te willen zijn, maar omdat hij zo van ons houdt. Al zou niemand reageren, had hij het nog gedaan. Want de intentie is, dit is wat ik gewoon, dit is wat we willen. We willen u gehoorzaam zijn. Zeg het maar, Heer. Dus ik ging naar die man toe en een ander. En die man stuurde me door naar een andere man. Die zei, Martin, je verhaal is zo bijzonder. Je moet het aan een andere man vertellen. Ergens daar, was 2,5 uur rijden daar vandaan. Ik denk, ja, hoe doe ik dat? En ik had nog wat andere afspraken. Dus ik probeer dat bedrijf te bellen. En uiteindelijk kom ik daar s'avonds een afspraak. S'avonds om na sluitingstijd van het bedrijf. Rij ik helemaal ver weg in Nederland. En onderweg zei ik, heer, maar u heeft me helemaal geen opdracht gegeven. Ik doe dit omdat die man me gestuurd heeft en ik voel dat ik het moet doen. Maar wat moet ik dan vragen? En meteen, zegt God, vraag 500.000. Nou ja, het was toch al gek, dus gekker, maakt er niet uit, hè? Ik kom bij die man zijn bedrijf binnen en ik ben gespannen. Ik heb een boekje en ik heb niks, ik heb een verhaal, ik heb een woord van God uit Afghanistan, dat in oktober 2018 God het zou geven. Ondertussen was het 10 oktober 2018, die maand. En ik had nog niks toegezegd. Wel gesprekken, niks toegezegd. En ik zit daar en ik vertel hem het verhaal. Hij zegt, wat moet je mij vragen? Ik zeg, moet je 500.000 vragen? Hij zegt, dat is veel geld. Ik zeg, dat weet ik ook, ja. 'S Avonds om 7 uur stel ik hem de vraag. Hij zegt, nou, hij was voorzitter van de kerkenraad Gereformeerde Kerk. Hij zegt, ik ga het aan mijn vrouw vragen om hiervoor te bidden. Want die heeft iets van dat ze Gods stem soms verstaat. Daar heb ik geen beeld bij. Dat is trouwens ook de test. Hè? Wanneer moet je naar je vrouw luisteren? Ontdekken of het van God is en anders niet. Ja? Oh, sorry, geintje. In ieder geval, hij zegt mijn vrouw. Dus maandagavond gaat hij naar huis. Zijn vrouw zegt, ik zal er morgen voor bidden. Dus dinsdag bidt zij de hele dag daarvoor. Is daar echt mee bezig. Wil God dit? Hij gaat terug naar zijn bedrijf. Hij is met 3 mannen eigenaar van bij 3 broers. Die 2 broers hebben God losgelaten. Hij is de enige die echt met God wil leven. En die 2 broers hebben een overleg gehad dat hun bedrijf zo succesvol is geweest de jaren daarvoor. Dat ze besloten hebben om alle 3 de eigenaren een extra dividenduitkering te geven van 500.000. Dus maandagavond om 7 uur vraag ik. Ik denk dat God je uitnodigt om 500.000 te geven. Volgende ochtend om 11 uur krijgt hij toegezegd 500.000 van het bedrijf. Hij gaat naar huis 's avonds en zegt tegen zijn vrouw. Heb je nog iets van God gehoord? Ze zegt ja. Ik denk dat God iets gezegd heeft. God heeft gezegd dat wij persoonlijk met onze middelen niks mogen doen. Maar ik denk dat God zegt, als het zijn plan is, dan komt het uit het bedrijf. En toen voegde ze toe, maar dat kan niet, want je 2 broers zullen dat nooit toestaan. En toen zei hij, de broers hebben het me vanmorgen gegeven. En 2 weken later maakte hij 500.000 over voor dat pand. En 30 oktober, binnen 3 weken tijd, gaf God ons 1 miljoen. En we hebben 30 oktober dit gebouw gekocht, 2009, 2018. 2019 werden we eigenaar. En ik ga maar even verder, want dit is gewoon om jullie even gek te maken over de goedheid van God. Want als een bron open gaat en hij gaat stromen, er staat, het was helder water, er staat eigenlijk is water, levend water staat in het Hebreeuws. Het begint vanzelf te stromen. Als het maar open is, komt het vanzelf. Toen gaf God ons een droom toen we dat gebouw kochten, maar er moet nog een grotere trainingsruimte bij. Niet een megazaal, die zijn er al en dat is niet wie wij zijn. Royal Mission is met kleine groepen, persoonlijk met mensen omgaan, opdat het echt discipelschap is. Want hoe groter het wordt, hoe meer het consumptie wordt. Hoe kleiner het wordt, hoe meer verandering plaatsvindt. En groot is niet verkeerd, alleen grote clubs moeten nadenken hoe maken we het klein. Want een mens verandert in één op één, in gesprekken, in gebed, in doorpraat, in het gaan doen met elkaar. Dus daarom een iets grotere zaal dan we al hadden voor 200, 250 mensen. Grote trainingen, kleine conferenties. Maar ja, als je dit gebouw koopt, we kochten dit gebouw. We zaten daarvoor in een kantoortje van 100 vierkante meter. Dat was iets van, we liepen wat, hallo, is er nog iemand? We zochten elkaar soms gewoon. En uiteindelijk ging ik naar het bestuur, want we zijn een stichting. Zeg, we hebben een droom, een verlangen dat er nog een zaal komt. Toen zeiden ze, nou, doe maar even niet. Want ja, we willen er echt open voor staan, maar dat is pas de dag dat duidelijk is dat de rest van het gebouw nodig is. Want anders gaan we iets bouwen, terwijl we niet eens gebruiken wat we hebben. Nou, lang verhaal. Toen kwam corona. En corona heeft God voor ons ten goede gebruikt. Ik denk dat half Nederland, onze livestreams, onze groeicursussen. We deden groeicursussen live met 30, 40 mensen. En plotseling hadden we 2000 cursisten in één cursus. We hebben in een half jaar tijd 13.000 cursisten gehad. Bizar. En het gebouw werd voller. Er moesten studio's bouwen en mensen erbij. En toen ging ik opnieuw terug naar het bestuur. Ik zeg, wanneer gaan we die zaal bouwen? Zeiden ze, nou, als God het zegt. Ik zeg, nou, dan ga ik ervoor vast. Dan heb ik 20 dagen vast. En 20 dagen prachtige tijd gehad. Maar God zei niets over die zaal. Toen was het stil. En 2 weken later na het vasten komt er een vriend van me, een van onze kernvrijwilligers, naar me toe. Hij zegt, Martin, ik heb over jullie gedroomd. Hij zegt, maar ik weet niet wat het betekent. Het is een hele gekke droom. Ik zeg, nou, vertel maar. Hij zegt, het was 2 weken geleden. Ik droom trouwens weinig, maar deze moet ik je vertellen. Ik kwam bij jullie thuis binnen, bij Karin, en jullie hadden een baby. Ik denk, oh, dit gaat de verkeerde kant op. Het gaat verkeerd. Ik zeg, ja, ik denk niet dat het van God is, dacht ik nog even. Maar goed, oké. Okay. Je had een baby en ik kwam binnen en ik zei ook tegen Karin, je vrouw, jullie hebben een baby. Ik zei, ja, dat hebben we. En toen keek ik goed naar die baby en die was niet klein. Die lag in de box, maar best groot. Dus vroeg ik in de droom aan Karin, hoe oud is die? En zei Karin, die is 1,5. En toen ik dat zei, begon ik te huilen. In het halletje van dat gebouw. Want 1,5 jaar geleden had God een droom gegeven voor deze zaal. En 1,5 jaar was die bij ons in huis geweest. En nu mocht hij gezien worden. En ik ging naar het en ik zei, het is die zaal. En hij begon te huilen, want hij is degene die meegedacht heeft over de namen van alle zalen. Hij is als het ware mee beheerder van onze zalen, gewoon geestelijk. Dus daar stonden we samen, God gaat ons een zaal geven. En ik ging naar het bestuur en toen vroeg ik aan hem, wanneer heb je droom gehad? En hij zei, nou, 2 weken geleden, in de nacht van donderdag op vrijdag, volgens mij. Dat was de dag dat ik stopte met vasten na 20 dagen. En God sprak via een ander. En uiteindelijk heeft God zoveel wonderen gedaan dat ook hier deze zaal is zo goed als afbetaald. Daarom willen we hem ook weggeven. Je betaalt wel iets, maar in verhouding... Ah, best veel, nee. Ik denk dat ik hier alleen maar ben vanmorgen. Om aan de ene kant iets te vertellen over wat God kan doen in deze tijd en in de Benelux. Gewoon hier, niet alleen maar in ver weg. Maar de uitnodiging aan jullie is, wat zijn de putten die God je gegeven heeft? En moet er gewoon weer open. En misschien is de weg wel, die ik moest gaan, is op mijn knieën. En het gebed wat ik daar gebeden heb, en ik heb het vanmorgen weer gebeden op mijn knieën, is kill me, Lord. Het is echt bizar. Ik heb zo vaak kill me, Lord. Omdat ik in de weg zit, soms voor de grootheid van God. Maar hoe meer hij kan doen, man, dan is het is niet eens de sky the limit, it's endless. Er is zoveel. En dan komen die genezing. Het lijkt wel het laatste jaar dat de genezingskracht toeneemt. Gewoon omdat we die ruimte maken. De troep eruit halen. Ook de fouten die gemaakt zijn in het verleden zeggen, Heer, bewaar ons daarvoor. Laat ons karakter zo groeien dat we die kracht ook kunnen dragen in deze tijd. Dat de missers die gemaakt zijn niet opnieuw gemaakt worden, zodat Filistijnen de putten weer dichtgooien. Maar dat er ruimte komt. En terwijl je dat aan het doen bent, gaat God nieuwe putten geven. En die putten, nieuwe putten, kosten vijandschap en strijd. Maar het moment komt dat je kunt zeggen, Rehoboth. God heeft ons ruimte. Ruimten, hè? Meervoud. Ruimten gegeven. Dat is wat er staat. God heeft ons ruimten gegeven. God heeft ons, ik kan letterlijk zeggen, God heeft ons ruimten, fysieke ruimten gegeven. Maar ook geestelijk. Wij zijn 13 jaar onderweg. En onze droom is herleving van de kerk. Dat is waarvoor we zijn. Remission is geen doel in zichzelf. Ons doel, onze droom is de kerk zien herleven. En als de kerk tot leven komt, mogen we stoppen. Het doel is niet de grootste organisatie worden. Het doel is de kerk tot leven zien komen. En 10 jaar geleden begin je en hebben voorgangers en leiders geen idee wat je betekent. Zijn ze ook bang voor je? Van, haal je onze vrijwilligers weg? En wat doe je eigenlijk? En hoe haal je dat geld met elkaar? Maar door de tijd heen, we zijn nu 13 jaar verder. En het lijkt wel het laatste jaar dat het explodeert aan uitnodigingen, aan verbindingen en relaties met kerken, denominaties. En die nieuwe putten beginnen te stromen. Discipelschap, leiderschap, landelijke organisaties die ons vragen om een leiderschapstraject op te zetten. En we hebben al een school voor leiders. We hebben een school voor jonge leiders. Jongeren tussen 18 en 28. Je had het over jonge entrepreneurs, jonge leiders. We hebben er hier 62 elke maand een dag of een weekend zitten. Waar we prachtige dingen met. En dat netwerk groeit alleen maar. Waarom sta ik hier? Niet om te zeggen hoe goed wij het doen. Maar om te zeggen hoe groot God is in deze tijd. Voor de kerk in Nederland. Voor de kerk in België en de kerk in Luxemburg. Voor deze regio. Dat God hier in dit gebied iets prachtigs wil doen. En ik denk dat God je uitnodigt. Mogen die putten weer gaan stromen en wil jij zorgen dat wat daar misging, dat dat opgeruimd is? Wat er ook misgegaan is in jouw hart? Ik heb zoveel mis zien gaan op leiderschapsniveau, dat ik geen leider wilde zijn. Maar God riep me wel. Dus moest er iets in mijn hart opgeruimd worden. Zodat ik niet een kopie zou worden of vanuit angst dingen zou doen, maar vanuit identiteit. Gezond, stromend water. En als mensen me nu ontmoeten en ons goed kennen, zeggen Martin, wat ben je een bijzondere leider. En dan kan ik alleen maar zeggen, dat is dus Gods werk. Het is niet mijn harde werken, want dan had ik het fout gedaan. Gods werk in jou, als leiders. Gezonde leiders worden. Leiders die vrucht dragen. Die mensen meenemen. Die ruimte creëren. Die de putten openmaken die er waren. En het gevecht aan willen gaan, ondanks strijd, om te zien, God, wat wilt u toevoegen in mijn kerk, in mijn bediening, in mijn land, de plek waar ik ben. En zo wil God jullie zegenen. Want Gods plan voor dit land, voor deze omgeving, is prachtig. Amen. Amen. Ik wil voor jullie bidden. En als ik me dan voorbereid denk, zal ik bidden voor genezing. Zal ik God een aantal woorden van kennis vragen. En het is net of God zei, kies maar, wat wil je? En ik denk dat ik het niet moet doen. Het klinkt gek. Ik wil iets, dat God iets in je hart doet. Laat ik afsluiten om met 1 verhaal. Ik was in Brazilië. En ik was daar voor de kracht. En ik zat op mijn knieën te bidden. Een van de eerste samenkomsten. En terwijl ik aan het bidden was. En ik heb mijn ogen dicht. En ik ben me aan God aan toewijden. Wordt er een kleedje over me heen gelegd. In die kerken hebben ze blauwe of rode kleedjes. Alleen ik had niet door dat het een kleedje was. Dus ik zat zo en ik voelde iets. Ik dacht, God raakt me aan, God raakt me aan. Het was een kleedje gewoon, ja. Het bleek, wat ik hoorde, is dat ze... ze hadden rode of blauwe. Dat was gewoon een soort van, je hebt een heilig moment met God. Je willen jou afzonderen. Dit is jouw tijd met God. En we, alsof ze eigenlijk bekleden wat God aan het doen is. Dus dat team, dat noemen ze het kleedjesteam, noemde ik ze maar. Die liepen door die hele zaal mensen te bekleden eigenlijk. En daar was ik. En dat gebeurde een aantal keren. En tegen het einde van de reis, waar 2 weken had ik, was ik door die diepe dal gegaan. Van vergeving vraag. Van dat gebed, kill me Lord. Heer, ik wil niet in de weg zitten. Ik wil dat u al die dingen opruimt. Mijn trots. Mijn wil om gelijk te hebben. Mijn drang om beter te zijn. Heer, neem het allemaal weg. En ik ben daar en ik ben aan het huilen. Ik zeg, Heer, het is allemaal van u. Er is niks meer. Dit is het. En terwijl ik mijn ogen dicht heb, wordt er een kleedje over mijn handen gelegd. Er loopt een man. Ik zie hem nog weglopen. Legt een kleedje over. Maar hij legt... geen rood of blauw, maar legt een wit kleed over mijn handen. Dat is het enige witte kleedje wat ik de hele reis gezien heb. En hij legt zijn hand op mijn rug en hij fluistert in mijn oor en zegt... You're a man after God's heart. Je bent een man naar Gods hart. En ik breek helemaal. Ik bedoel, het was al huilen, maar toen kwam het overal uit. In dat kleedje en zo. Dat heb ik ook weer teruggegeven. Ik denk, dat is voor jullie. Maar het voelde dat God zei, dan gaan we een stap verder. Als jij naar beneden gaat, ga ik omhoog. Mijn lijftekst vanuit mijn tienertijd, ondanks dat ik zo van wonderen hou, is Jacobus 4 vers 10. Verneder je voor de Heer en hij zal je verhogen. Verneder je voor de Heer en hij zal je verhogen. Jacobus 4 vers 10 is mijn tekst. En het mooie is dat God het aan het doen is en aan het doen is en aan het doen is. En iedere keer als ik weer een stap naar beneden zet, zet hij een stap omhoog. Wat mag hij doen in je hart? Zodat hij je meer kan toevertrouwen. Zodat die putten open gaan en op een gezonde manier stromen. Zodat je het gevecht aan kan gaan. Heer, wat wilt u in deze tijd toevoegen? We zijn dankbaar wat geweest is, maar u doet iets nieuws. Wij mogen zoveel training geven over leiderschap. Heeft mijn vader nooit gedaan. Waarom? Omdat God ons nieuwe putten heeft toevertrouwd. God wil je nieuwe dingen toevertrouwen. Hoef je je verleden niet te verloochenen. Nee, dat is wie je bent. Dat is wat je meegekregen hebt. En God gaat nieuwe dingen doen. Heer, laat mijn karakter zo hard groeien dat het de kracht kan dragen die u me wil geven. Zo'n moment gaan staan. Jezus, ja. Jezus, lieve, lieve Heilige Geest. Jezus, ja. Heilige Geest. Help ons om de troep uit de putten te halen. Zodat het levend water weer stroomt. Elke put heeft zijn naam. Zijn unieke naam. En die naam willen we weer benoemen. De kracht van de Heilige Geest. De warmte die u geeft. De veiligheid van het oefenen en ontdekken. Heer, open de putten weer. Laat het water zo krachtig stromen. En Heer, ik bid u dat de pijn over waar Filistijnen gewerkt hebben, waar troep ertussen is gekomen, dat ons niet weer houdt om weer vol vertrouwen te zeggen, laat het water stromen. Heer, laat het water stromen. En help ons ook, Heer, zoals we hier staan, zoals u mij uitgenodigd heeft, steeds weer opnieuw om dingen op te ruimen. Om dingen in te leven. Om los te laten wat soms zo in de weg zit. Maar waar we gewoon zo'n oordeel hebben. Of zo'n mening. Zoveel trots. Of zoveel... ja. Oordeel. Zoveel verdeeldheid in ons denken. Wat wel goed is, wat niet goed is. Hoe het hoort, hoe het niet hoort. Heren, bouw het koninkrijk. Maak ons hart zo ruim dat het water krachtig stroomt in de naam van Jezus. Heren, help ons om de strijd aan te gaan om nieuwe putten te openen voor deze tijd. Dat u ons ruimte geeft. Ik profeteer ruimte over jullie kerk. Ik profeteer ruimte over jullie kerk in de naam van Jezus. Ruimte. Ruimte om te bewegen en ruimte om in samen te komen. Allebei. De fysieke ruimte en de geestelijke ruimte. Ruimte om te bewegen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Heer, ruimte. Elke blokkade gebied ik los te laten. Elke weerstand verdwijnt. Elke Filistijn die troep veroorzaakt. Ruimte in de naam van Jezus. Ruimte voor uw kerk. Ruimte voor uw volgelingen. Ruimte, Heer, om dat water kan stromen breed uit, overal. En dat er vrede is. In Jezus' naam. Heere, ons hart. Heer, ons hart. Als jij voelt dat vanmorgen God je hart aanraakt, dat er iets moet gebeuren ook in je hart. En of het nou is, kill me Lord, of vergeef me, vraag aan baptisten, of je trots en je oordeel loslaten, dan is dat de uitnodiging, zodat die putten weer gaan stromen. Echt. Het is net zo goed voor leiders als niet-leiders. Het is voor ons allemaal die uitnodiging. Heer, laat mijn karakter zo hard groeien dat ik die kracht kan dragen. Want God wil wel. God wil wel. Jezus, dank u, Heer. Jezus. Als jij voelt dat God je aanraakt, dat het of je aanspreekt, Gods geest, zou je dan gewoon je hand op je hart willen leggen? Jezus. Misschien kun je me gewoon nazeggen. Hier is mijn hart, Heer. Haal de stenen eruit. Verander mij. Zodat ik een man of vrouw ben naar uw hart. En uw water krachtig kan stromen. Open de bronnen. Open de putten. Zodat levend water uit voortkomt. Lieve Heilige Geest. Raak me aan. Vernieuw me. Zodat vanuit ons, vanuit mij, levend water stroomt naar anderen. In Jezus' naam. Amen. Dank u, Heilige Geest, dat u hier bent met uw kracht. En dat u echt ons brengt op die plek waar we dingen uitspreken, dingen oplossen, dingen loslaten. Ik bid dat trauma's in onze harten genezen worden. Dat de teleurstelling over wat niet geweest is, wat niet gelukt is, wat mensen om ons heen hebben laten liggen of kapot hebben laten gaan. Heer, herstel ons hart. In de naam van Jezus, ik spreek herstel uit over je ziel. Dat je niet vanuit pijn leeft, maar vanuit identiteit. Niet vanuit tegenbeweging wat je niet wil zijn, maar kunt worden wie je altijd behoorde te zijn. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus, Heer, geef gezonde identiteit in ons hart. Dat we van daaruit vrij leven. Zijn wat we mogen zijn, want daar stroomt uw water. Heer Jezus. Levend water over ons hart. Door de kracht van de Heilige Geest. In Jezus' naam, ja. In Jezus' naam. Jezus, Jezus. Zo ver, ver, Jezus, zet u daar. Jezus, lieve kracht. Ik wil jullie vragen om naar iemand toe te lopen. Misschien vlak naast je of wat verder weg. En elkaar te zegenen in gewoon dit proces. Dat ons hart, dat het kan stromen. En dat we met elkaar ervoor zullen gaan dat er meer putten open gaan. Zou je gewoon naar iemand toe willen lopen? En iemand opzoeken links, rechts. Maar misschien denk ik wil naar die toe. Ik wil die zegenen. En elkaar een gebed over elkaar uitspreken. Ga je gang maar.